Hoe ga je om met enorme tegenslagen in je privéleven en wat doet dat met je zakelijk leven? Dat hoor je van Wilfried Verboom in deze podcast.
Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven: if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
Hartelijk welkom bij de Storybrand Podcast. Vandaag sta ik alleen in de studio om allerlei praktische redenen. Mijn co-host Roeland zal volgende week weer aansluiten. En we gaan het vandaag hebben over een heel breed scala aan onderwerpen. Onderwerpen die mij enorm boeien. We spreken vandaag met niemand minder dan Wilfried Verboom. En Wilfried is ooit gestart in zijn carrière als schoolmeester na de PABO. En daar lag ook meteen zijn hart. Als schoolmeester heb je eigenlijk een hele bijzondere positie in de maatschappij. En je kunt echt een enorme positieve invloed zijn in het leven van die kinderen op het moment dat je hun meester bent. Maar er zitten ook allerlei uitdagingen. Wat denk je bijvoorbeeld van de ouders? En na 5 jaar werd hij de directeur van een basisschool. Ook dat bracht hem weer hele nieuwe perspectieven. En vanuit die algemeen directeur functie op die basisschool besloot hij uiteindelijk na 15 jaar het onderwijs te verlaten en als directeur aan de slag te gaan van een psychologenkantoor. Wilfried is ook directeur geweest van de Bond tegen Vloeken. Nou, dat brengt allemaal vragen met zich mee van hey, wat een Bond tegen Vloeken, wat is dat? En waarom word je daar directeur van? En wat is het bestaansrecht van zo'n organisatie? Om vervolgens weer bestuurder te worden van IFES, een internationale studentenvereniging. Dus kortom, een heel boeiend leven. Maar een van de dingen die we ook met hem zullen bespreken, overigens wat ik nog vergeet te vertellen, is dat hij na die functie vorig jaar is verder gegaan in zijn eigen bedrijf in 2022 en een fulltime ondernemer is geworden. Maar dan even naar zijn persoonlijke leven. Hij is getrouwd met Petra, een lieve kleuterjuf zoals hij zelf zegt. Heeft 4 kinderen, 2 kleinkinderen en woont op een unieke locatie in Nederland in een abdij. Abdij de Mariënkroon in Nieuwkuik. Daar zal hij zeker nog iets over vertellen. Maar Wilfried is een bijzonder karakter. Hij zegt, naast mijn maatschappelijke carrière heb ik ook een gezondheidscarrière. Op zijn 17e kreeg hij voor het eerst kanker. En je hoort het goed, voor het eerst, want later in zijn leven heeft hij nog 2 keer kanker gehad. En zo horen we vandaag een hele reeks aan gebeurtenissen waar menig mens het loodje zou leggen, de hoop of de moed zou laten varen en eigenlijk niet daar bovenop zou komen. Je zou kunnen zeggen, veel van ons worden in het leven bitter in plaats van beter, van teleurstellingen en van problemen en toch wel van pijn en verdriet. En ik vind het dan ook een groot voorrecht dat we Wilfried vandaag mogen interviewen in de Storybrand podcast. Want wij hebben allemaal in ons leven, en zeker als we ondernemer zijn, genoeg krijgen we voor de kiezen op ons bordje op allerlei manieren. En je hoeft jezelf gelukkig nooit te vergelijken met een ander mens. Is het meer, is het erger of is het minder? Nee, het enige wat telt is dat we onszelf vergelijken met onszelf 1 jaar geleden. En hebben we dan vooruitgang geboekt? Zijn we trots op onszelf? Durven we te zeggen, hey, we zijn weer een stapje verder. En als dat niet zo is, wat gaan we daar dan aan doen? Zodat we wel trots op onszelf kunnen zijn en alles uit het leven halen wat erin zit. En dan is zo'n verhaal van Wilfried bijzonder inspirerend. Ook al is het misschien voor sommigen van ons een heel ver van ons bedshow. Dat is gewoon inspirerend om naar te luisteren. Dus zet je hart open, zet je verstand open, laat deze boodschap binnenkomen. Kijk welke golden nuggets jij uit het verhaal kunt halen van deze man, Wilfried Verboom. Wilfried, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Dankjewel, het is aangenaam hier.
Ik deed de deur open beneden en we zeiden tegen elkaar, dat is lang geleden. Uh-huh. Ik ben heel blij dat je hier bent.
Dankjewel.
En ik ben ook heel blij dat Jan Turkenburg ons hier gebracht heeft. Hij zou hier eigenlijk bij aanwezig zijn, maar was helaas verhinderd.
Ja.
Maar desalniettemin, heel fijn om met elkaar aan tafel te zitten. En ja, jou introduceren is best wel een dingetje, want jij hebt zoveel verschillende dingen gedaan. En ik ben zo benieuwd naar dat verhaal. En ik denk dat daar allerlei wijze levenslessen voor ons als mens in zitten.
Ik ben benieuwd waar je allemaal naar benieuwd mee bent.
Ja. Laten we eens eventjes beginnen bij het feit dat jij vanuit een pedagogische achtergrond eerst leraar bent geweest. Ja. Was dat in het basisonderwijs?
Ja, ik heb de PABO gedaan.
Ja.
En daardoor ben je natuurlijk opeens meester. En daar voel ik me eigenlijk ook wel heel erg trots over. Want als je aan mij vraagt wie ben ik nou eigenlijk, zeg je nog steeds dat ik zo'n schoolmeester ben.
Ja.
En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. De PABO was erg makkelijk, dus dat kon ik in 3 jaar doen.
Wat vind je daar zo mooi aan, een meester zijn?
Ah joh, je mag een heel jaar lang met allemaal prachtige gasten optrekken. Die een heel jaar lang een stuk van hun leven mee mogen maken. En ik mag ze zien groeien en ik mag allemaal bijzondere dingen met ze meemaken. Maar ook even bijzondere dingen delen. Want ja, wat er daar thuis gebeurt, dat hoor jij ook weer als schoolmeester. En dan mag je tegenaan bemoeien, daar mag je iets over vinden, iets over zeggen of zorgen voor.
Is meester zijn misschien wel een van de belangrijkste functies in de maatschappij? Ik heb altijd het gevoel dat het een onderschat beroep is als het gaat over de invloed die je in het mensenleven hebt.
Ik denk dat vader en moeder op 1 komen en dan juf en meester op 2 en dan komt er heel lang niks.
Ja, mooi.
Ja. Ja. Een eigenaar van een communicatiebureau, dat komt pas op 1344 of zoiets.
Oh, heerlijk. Zo'n podcast wordt het. Ja, ja. Ik hoor hem. Ja. Ik voel hem. Ik heb een plek. Het leuke is dat als mijn dochters thuis komen. Ja. Mijn zoon is al wat ouder, dus die zal dat niet meer zeggen. Maar mijn dochters komen als thuis. De meester zei. Ja. Toevallig heeft een dochter van mij een meester. Ja. Meestal zijn het juffen. Ja. En de meester zei. Ja. En dan is dat soort onfeilbaar oordeel.
Ja, absoluut is dat. Hè?
Ga daar maar eens tegen in als vader of moeder.
Dat is echt.
Ik wens je succes.
En dat is natuurlijk ook wel waar je natuurlijk mee handelt. Je weet gewoon dat je een positie hebt die je ook moet winnen.
Ja.
Maar die je ook heel voorzichtig moet bedienen.
Ja.
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 En daarom ben ik altijd blij dat je als meester zowel pedagoog als didact bent.
Wat is het verschil?
Nou, pedagoog, dat leer je met hoe je met kinderen moet omgaan en hoe je ze het beste kunt beetpakken. En de didact leert precies hoe je kinderen stapje voor stapje mee kunt nemen.
Ja.
En elke keer daar het beginpunt zoekt om te starten waar het kind zit.
Ja, zou je kunnen zeggen dat het een gaat over het mensproces, het andere over het leerproces?
Ja, en hoe dat elkaar kan beïnvloeden ook.
Mm.
Ja.
Ja, je kunt het niet scheiden.
Nee.
Zoals we zo vaak proberen, hè?
Ja. Nou, dat proberen natuurlijk op de PABO ook.
Ja.
Alleen voor de klas leer je het al heel snel af.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dat is wel interessant. Het Griekse denken is heel erg in compartimenten. Dat is toch een beetje waar onze maatschappij in Europa op gebaseerd is. Mm-hmm. En het Hebreeuwse denken is heel erg vanuit eenheid.
Mm-hmm. Ja, dat klopt.
Het misschien ook nog over hebben.
Ja, en daarom ben ik ook blij dat ik gewoon gym heb gegeven. Zodat je kinderen ook op een hele andere manier hebt gezien.
Ja, fantastisch.
Ja.
Ja. Hey, dan word je op een gegeven moment hoofd van de school.
Ja, ik heb maar 4 jaar voor de klas gestaan.
Ja.
Toen werd ik gevraagd om ergens adjunct directeur te worden op een school. Maar dat was na een half jaar werd het al gelijk directeur.
Ja.
En een paar jaar later was het al algemeen directeur. Dat heeft een beetje te maken met het geluk dat ik gehad heb. Dat ik dus een directeur boven me had die wel zag dat ik iets in me had wat ook nodig was in het onderwijs.
Mm.
Ja, dus soms moet je in het leven natuurlijk ook elke keer wel een beetje geluk hebben dat je wordt ontdekt of dat je wordt gezien.
Ja. Ja.
En dan kan het ook soms heel hard gaan. Hè? Dus ik ben echt heel blij voor zulke mensen in mijn leven.
Wat heb je nodig als meester of als directeur van de ouders van kinderen? Want de reden dat ik dat vraag is dat we leven natuurlijk in een maatschappij waar eigenlijk iedereen altijd maar kritiek uit op iedereen. En misschien is dat wel een van de moeilijkste dingen van het vak van een meester of directeur van een school zijn.
Ja.
Dat al die je hebt niet alleen met die kinderen te dealen, maar ook met die ouders.
Ja, wij zeggen altijd de meest ideale school is een school met kinderen zonder ouders. Ja. En het tweede wat je natuurlijk heel vaak zegt als hoort als leerkracht of als directeur. Ja, als het goed gaat, dan komt het door de ouders. En als het fout gaat, dan heeft de meester het gedaan.
Ja.
En dat is een beetje de eenzame spagaat waar ook een docent soms in kan zitten. Hè? Ja. Van, waar zit mijn erkenning?
Ja.
Hoe kan ik nou eigenlijk zien wat ik gedaan heb? Het zijn natuurlijk hele lange lijnen waar je mee bezig bent. En ik denk dat het onderwijs wel wat support kan gebruiken van ouders of van de maatschappij. Van ja, we doen echt fundamenteel werk.
Ja.
Wij leggen hier de basis voor een heel nieuwe generatie.
Ja.
Wij leiden de nieuwe minister-president op.
Ja.
En als wij het fout doen, hebben we een hele slechte minister-president. Dus als Nederland klaagt over de regering, dan moeten we klagen over de investeringen die we vroeger deden in het onderwijs.
Ja, mooi man.
Ja,
ja, dat is misschien wel een boodschap die we dan even zo stiekem mee kunnen geven aan de luisteraar die kinderen op een basisschool heeft zitten. Of in het middelbare onderwijs, want daar zal het niet heel veel anders zijn. Alleen is daar de afstand naar de ouder wat groter, denk ik.
Ja, kijk, we klagen natuurlijk ook een beetje over het gebrek aan het vermogen om autoriteit te accepteren.
Hmm.
Maar het begint ook gewoon bij een kind die ziet gewoon dat een pa maat stijgt tegenover een juf of meester. Daarmee breek je natuurlijk al een autoriteit af die voor een kind heel automatisch aanwezig is.
Ja. En als je daar het principe van saai en oogst op loslaat, dan weet je wat je te wachten staat als je zelf in een functie van autoriteit wil komen.
Nou ja,
toch?
Als wij klagen over de wind, hebben we ergens iets gezaaid, hè?
Ja, toch?
Ja.
Dan maak jij een move naar, ja, ik noem het even bedrijfsleven. Ik weet niet of jij dat zo ziet, maar een kantoor van psychologen Leiden was toch ook een commerciële club, neem ik aan.
Of ja.
Het, ja, toch?
Mm.
Ja.
Zo erg.
Semi.
Nou, deze was wel echt commercieel. Kijk,
ja, ik bedoel dat helemaal niet vervelend hoor. Maar meer dan daar. Het was geen filantropische instelling, toch?
Nee, we moesten gewoon hard werken voor ons geld.
Ja.
Maar zo erg bijzonder is het niet. Ik was na een jaar of 12 algemeen directeur, was ik het gewoon zat. Dus ik heb gewoon ergens begin van het jaar gezegd, jongens, 1 augustus zwaai ik af. En wat ik ga doen, weet ik nog niet. En toen heb ik gewoon afgewacht wat er op me afkwam. En daar liepen ook psychologen op scholen. En een van die psychologen zei van, joh, dat kantoor is voor mij. Ik word knettergek van het werk. Ik denk dat ik gewoon iemand nodig heb om mijn bedrijf te leiden. En dat moet dan geen psycholoog zijn, want wij kunnen dat niet.
Wow.
En ik heb gezien hoe jij die scholen hebt geleid. Ik had toen een groep scholen onder me. En dus toen mocht ik een psychologenkantoor binnenrollen als niet zijnde psycholoog. En het was met name gericht op psychologische begeleiding van kinderen.
Ja.
En jongvolwassenen.
En daar heb je wat mee.
En daar heb ik wat mee.
Ja.
En ja, dan kom je natuurlijk een hele nieuwe wereld binnen. Want kijk, leiding geven aan professionals en aan volwassenen, dat wist ik wel wat dat was. Alleen dit was natuurlijk een heel bepaald soort, namelijk psychologen. En dat zijn ook bepaald soort mensen.
Ja.
Dus zo heel bijzonder. Bijzonder is dat niet, die overgang. Het was gewoon een beetje een verschuiving van. Dat heb
ik snap het.
Een tijdje gedaan.
Ja, ik snap het. Maar wat ik dan wel weer bijzonder vind, is dat je dan dus durft om een hoofdstuk af te sluiten.
Mm-hmm.
Een soort statement te maken van, joh, mm-hmm, per die datum stop ik. Ik weet niet wat ik ga doen. Is dat een beetje typerend voor hoe jij leeft?
Ja. Ja.
En waarom doe je dat? Op die manier? Er zijn heel veel mensen die durven dat echt niet. Hè? Die moeten absolute zekerheid hebben. Voor zover je dat hebt in het leven. Maar goed, misschien mogen we het schijnzekerheid noemen.
Ja.
Ik ga pas iets opzeggen als ik iets nieuws heb.
Ja. Nou, kijk, we hebben natuurlijk net een beetje over de lijn gehad van hoe word je van meester opeens directeur en van directeur naar een psychologenkantoor. Lef of durf kun je natuurlijk verliezen of winnen doordat er andere dingen in je leven gebeuren. En toen ik stopte als algemeen directeur in het onderwijs, toen had ik al 2 keer kanker achter de rug. En had mijn zoontje ook al kanker gehad en was bezig in een periode om te revalideren. En doordat je als 17-jarige kreeg ik kanker en dan krijg je te horen dat het leven natuurlijk misschien ophoudt. En
jij als 17-jarige?
Ik was 17-jarige.
Zo jong al?
Ja, ja, ja. Dus vlak voordat ik aan de PABO begon, kreeg ik non-Hodgkin, lymfeklierkanker.
Dat is wel vrij serieus.
Ja, dat was vrij serieus, zeker omdat het heel snel groeide en heel snel ontwikkelde. Ik moest snel geopereerd worden. En dan word je natuurlijk heel sterk geconfronteerd met, ja, dood en leven. En dan ga je naar een academisch ziekenhuis in Leiden. En dan krijg je te horen uiteindelijk van zo'n arts van nou, jouw levensverwachting is hooguit 40 jaar. En ja, dat zet je natuurlijk al wel op een punt waar je zegt van ja, wat is het waard? Wat is 40 jaar? Hoeveel jaar heb ik dan nog? Degene met wie ik nu getrouwd ben, had ik toen ook al verkering. Dus dat gesprek hebben wij samen ook gevoerd. Dus dan gaat zo'n levensontwikkeling ook een hele andere kant op. Hè? Je ontwikkelt dan heel snel door tot een wat oudere man dan je leeftijd is.
Ja.
En toen ik het voor de tweede keer kreeg, maar toen kreeg ik schildklierkanker. En toen later mijn zoontje dus prostaatkanker kreeg, die was 4 jaar. En dan ga je nadenken over ja, hoe zit dat dan? En wat is nou eigenlijk zekerheid? En waar heb ik nou lol in? En dan krijgt lef en durf een heel andere betekenis. Dat is dan helemaal geen lef en durf. Je denkt gewoon na over wat belangrijk is en hoe je dat eigenlijk vorm wilt geven en waar je het beste in kan floreren. En ja, dan doe je dat makkelijker, denk ik.
Ja. Zijn er mechanismen die je dan ontwikkelt, hè? Of een visie die je ontwikkelt op keuzes maken, waarvan je denkt van als iemand, stel dat je geen kanker hebt gehad, kan jij aan mensen meegeven? Ja, ik begrijp dat je het dan niet hebt doorleefd, maar zeg maar, jij maakt dus keuzes op een andere manier. Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen.
Ja.
Door een ervaring, dat begrijp ik ook.
Ja.
Maar wat verandert er dan precies in wat er belangrijk wordt? Kun je dat uitleggen?
Nou, kijk, als je kanker krijgt, dan word je ergens ook gehospitaliseerd. Zo'n arts gaat vertellen wat er met je gaat gebeuren. Dus je bent alle regie kwijt. En dat is heel spannend, want ja, regie, we hebben het gevoel dat dat ons veiligheid geeft.
Ja.
Dat we weten waar we heen gaan, dat we een beetje zelf uit kunnen stippelen. Maar bijvoorbeeld bij mijn zoontje kregen wij een behandelschema voor 104 weken. Dus je weet dan aan het begin gelijk al wat er in week 15 tot met 104 gaat gebeuren. Dus elke regie die je hebt als kind of als vader en moeder, als gezin,
is gewoon weg.
Is gewoon weg. Je moet helemaal dat overgeven.
En dat je krijgt eigenlijk je agenda te horen voor een aantal weken.
Ja, voor 2 jaar.
Ja.
104 weken.
Ja.
En dat is een hele heerlijke les, dat je gewoon ook je regie kan overgeven. Omdat je gewoon dat stuk niet kent. Je weet
Sorry,
niet...
een heerlijke les?
Ja, dat is een heerlijke les. Ja, want er zijn dus mensen die je echt kunt vertrouwen, die je mag vertrouwen en aan wie je kunt overgeven. En waarom zouden we niet elkaar vertrouwen en elkaar in elkaars professionaliteit geloven?
Hmm.
En dat vind ik een heerlijke les, want dat heeft mij uit heel veel kramp gehaald, dat ik op heel veel dingen regie wilde voeren of op wilde letten.
Ja.
Als ik bijvoorbeeld later in mijn bedrijf bedrijven opdracht gaf, dan gaf ik ze ook echt de opdracht en dan was het ook gewoon, daar ligt de verantwoordelijkheid.
Hmm.
En ik ging niet zo controleren.
Nee.
En misschien dat het daar ook vandaan komt, maar dan kan ik ook makkelijk zeggen van ik stop ergens mee. Het gaat echt wel ergens weer een kantje oplopen.
Ja.
Dus regie uit handen geven is een lekkere les.
En het tegenovergestelde van regie, hoor ik je zeggen, is vertrouwen.
Ja. Ja. Overgave, zou ik misschien eerder zeggen.
Mm.
Dat je durft over te geven aan een ander. Waarbij je gewoon als mens blijft leven. Want in die 104 weken zit geen week vakantie. Dus ik zeg tegen die arts in het kinderziekenhuis. Ik zeg, ja, maar ik heb een gezin. Wij moeten gewoon op vakantie. We moeten ook even lucht scheppen. Ja, moeilijk, moeilijk. En uiteindelijk zijn ze gewoon in staat om dat schema gewoon 2-3 weken even op te schuiven. En dan konden wij toch gewoon eventjes nog een weekje naar Zuid-Frankrijk.
Mm.
Dus je bent niet dom. Je laat je niet klakkeloos leiden.
Nee.
Daar ben je natuurlijk zelf bij. En je hebt ook nog belangen als vader of als echtgenoot.
Ja.
Dus je bent meer dan partner dan.
Ja.
Dus dat heb ik wel geleerd in die periode van de... Dat je lef en durf probeert te ontwikkelen. Omdat je weet dat je echt niet alles in regie hebt te hoeft te houden.
Nee, we kwamen hier omdat ik je de vraag stelde. Hoe kan jij? En je bevestigt eigenlijk dat dat wel een rode draad is in je leven. Ergens mee stoppen zonder dat je weet wat het volgende is dat komt.
Ja.
Ik denk dat 9 van de 10 mensen dat niet kan.
Nee, en dat snap ik ook heel goed.
Ja.
En ik ben ook wel blij dat die mensen dat niet kunnen. Want anders hadden ze best een hele vervelende les moeten leren.
Ja.
Kijk, ik ben heel dankbaar voor die lessen die ik geleerd heb.
Ja.
Maar ik gun het niemand.
Nee.
Dat is de andere kant, hè?
Ja.
Kijk, en als je die les moet leren, ja, pak hem dan ook met twee handen beet en geniet ervan. Ik besef ook wel dat ik een bepaalde mentaliteit of vermogen had om die les te kunnen leren. Dat heeft ook niet iedereen, hè?
Nee, precies.
Dus daar ben ik ook wel dankbaar voor.
Ja, ja, dus het zijn meerdere dingen die bij elkaar komen. Dan op een gegeven moment maak jij de move naar een directeurschap van een non-profit organisatie.
Ja.
En dat is bond tegen het vloeken.
Ja.
Hoe kom je bij een non-profit en hoe kom je notabene bij bond tegen het vloeken?
Ja, ja. Nou ja, je ligt in een ziekenhuis. Je contract loopt af. De directeur waar je werkt, die komt aan je ziekbed zeggen dat je je contract niet verlengen. Want ja, zo'n man in dienst hebben die zo ziek is, dat is natuurlijk voor hen een geweldig ingewikkeld iets. Dus hebben de zakelijke afweging genomen toen om mijn contract niet te verlengen. Nou, dat doet pijn. Als je in een ziekenhuis ligt en je wordt behandeld vanwege kanker en zo'n directeur komt dan vertellen dat ze je contract niet verlengen. Hoe goed je het ook begrijpt, je mag het niet snappen.
Nee.
En dan kom je weer thuis en dan ga je langzamerhand weer opkrabbelen. En dan zie je, komen alle advertenties langs en dan ga je weer kijken. En ik zocht naar iets niet reguliers. En dan dacht ik, dit is wel een hele gekke job.
Ja, toch?
Ja, wie gaat daar nou op solliciteren? Dat moet wel een of andere, ja, muffe oliebol zijn of zo, hè?
Ja, toch?
Ja. Maar toen heb ik gebeld en daar kreeg ik zo'n leuk verhaal te horen. Ik dacht van, ja, maar ik ken heel die bond niet. En ik weet ook helemaal niet wat hun ideeën zijn.
Nee.
En
of ze wat vooroordeel.
Ja, joh. En wat die plannen die ze hadden, die waren geweldig. En daar had ik zin in, dus ik heb geschreven en dat werd ik daar.
Maar even wat mij dan bezighoudt, ik hoor die naam bond tegen het vloeken.
Mm-hmm.
En het eerste gedachte die bij mij opkomt, als ik dat, ik zie wel eens borden buiten staan, langs de snelweg volgens mij.
Mm-hmm.
Wordt geen naprater, dat soort uitingen. Maar zijn wij geroepen om ergens tegen te zijn? Weet je, de bond tegen het vloeken. Is het niet veel krachtiger om te zeggen, ik ben voor iets? Het is oprecht een vraag. Hè?
Ja.
Ik bedoel, niks te nadelen van.
Ja. Maar kijk, ik woon vlakbij Os.
Ja.
En daar hebben de SP.
Ja.
Stem tegen, stem SP. Dat was natuurlijk ontzettende krachtige slogan die ze destijds hadden bij de verkiezing.
Ja, dat is waar.
Dus het is tegenwoordig wel weer hip om ergens tegen te zijn.
Ja.
Dus toen ik daar kwam werken, dacht ik, dat ga ik het eerste aanpakken.
Oh, echt?
Dus we hebben als eerste het woordje het eruit gehaald. Bond tegen vloeken.
Hmm.
Want dat klinkt alweer beter. Wat ik mocht doen in die jaren dat ik bij de bond tegen vloeken werkte, is die hele bond tegen het licht aanhouden en af te vragen, wat willen we nou eigenlijk en hoe gaan we dat nou doen? Dus we hebben gewoon de notulen van de oprichting weer erbij gepakt.
Ja.
Prachtige notulen. En de oprichtingsakte die was nog ondertekend door Wilhelmina.
Serieus?
Ja.
Oh, wauw. Hele gelovige vrouw.
Een hele gelovige vrouw.
Ja.
Maar de bond tegen vloeken is niet per se door gelovigen opgericht.
Ook niet?
Nee, dat werd eigenlijk gewoon door een aantal mensen.
Maar neem ons anders even mee. Want dit is natuurlijk, ik bedoel, als we het er dan toch over hebben, dan moeten we het ook goed doen. Want anders blijven we allemaal met aannames zitten.
Ja, die bond tegen vloeken is opgericht door een groep mensen die gewoon vond dat Nederland verloederde. Dat taalgebruik, dat paste gewoon niet meer.
Mm.
En mensen werden daar lid van omdat ze vonden dat Nederland wel mooier mocht.
Dat is wel gaaf trouwens, want ik moet je wel bekennen. Kijk, ik ben gelovig.
Mm-hmm.
Hè, dus ik hoop niet dat mensen mij snel betrappen op een vloek. Maar even los van of je gelovig bent of niet, vind ik het eigenlijk, en dat zeg ik dan eventjes als gewoon als mens, ik vind het zwaar ongepast om te vloeken.
Mm-hmm.
In wat voor omgeving dan ook. Hè, maar even alleen het zakelijke aspect.
Mm-hmm.
Omdat je nooit weet wie je tegenover je hebt. En ik vind het een soort zwaktebod.
Ja.
Ik vind het niet chic, laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Los van geloof.
Ja. Nee, dat gaat over je standaard die je hebt als mens.
Ja.
En dan kun je zeggen van, nou, ik heb een bepaalde standaard en daar past vloeken of schelden past daar niet in.
Nee, maar goed, mijn mening is even niet zo relevant in deze podcast. Wat ik echt oprecht en interessant vind. De oprichters waren dus niet zozeer christelijk, gelovig, hè, want het is een gebod. Hè, het is een van de 10 geboden.
Ja.
Maar ja, verloederde. Nee. En dan?
Nou, de allereerste bordjes die werden gehangen in de Haagse tram, waar al die militairen uiteindelijk in gingen zitten naar de kazernes toe, want ze vonden dat met name militairen zo erg konden vloeken. Dus zo is dat een beetje begonnen. En uiteindelijk is dat opgegroeid en gegroeid, de Bond tegen Vloeken, naar een soort groep die dus een stem kreeg van een hele grote groep christenen die zeiden van er gebeurt wat als je vloekt, want je tast dan de eer van mijn God aan.
Ja.
Dus het doet bij ons pijn van binnen. Nou, we hebben uiteindelijk die hele statuten bekeken. Waar is het nou voor? En we hebben de Blond tegen Vloeken een beetje uitgekleed. En we hebben daar twee takken onder gezet. En de een heet klassentaal. Dus we hebben een aantal docenten in dienst genomen die elke dag langs scholen gaan om daar lessen te geven over passend taalgebruik. Wat is dat dan? En ben je in principe in staat met taal ook iemand te kwetsen? En hoe kan het wel mooier?
Ja.
En hoe kan het dan beter?
Mooi.
Ja. En eigenlijk is dat...
Maar dan is het veel positiever, vind ik.
Dan is het positiever.
Ja.
En de tweede tak is klasse, taalkwestie met een Q. En dat bedrijf, dat geeft bij bedrijven taallessen.
Ja.
Over hoe kun je bijvoorbeeld handiger met elkaar communiceren.
Schitterend.
Dus die Bond tegen Vloeken, dat is echt gewoon de vereniging.
Ja.
Daar staan mensen achter.
Ja.
En die hebben twee uitvoeringspoten binnen bedrijfsleven en binnen scholen. En zo hebben we geprobeerd als het ware die Bond tegen Vloeken echt relevant te maken.
Gaaf. Ik heb een garage waar wij met onze auto's komen. En daar hangt een hele grote psalm in op de muur in de garage.
Mm-hmm.
En de regel, de ongeschreven regel bij de garage is eigenlijk, als je daar vloekt, dan trakteer je.
Mm-hmm.
Nou, mijn schoonvader, die kan aardig vloeken. Dus die kwam door zijn beste vriend, die daar vlak bij die garage woont. Via zijn beste vriend kwam die eigenlijk bij deze garage terecht. Kocht daar een auto. Mm-hmm. Nou, dan kom je wel eens voor onderhoud. En die vloekte dus een keer. En nou, die mocht trakteren. Dus die bakte een taart en die kwam die taart brengen. Die viel bijna uit zijn handen, dus toen vloekte die.
Ja,
dus
ja,
hij kon meteen weer trakteren.
Ja, 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 ja.
Maar toch heeft het hem wel wat gedaan dat hij erop eigenlijk zeg maar op een ludieke manier op aangesproken werd. En zei van ja, dat is eigenlijk ook onbewust gedrag wat je, als het in jouw omgeving sociaal geaccepteerd is. Maar je weet niet wie je ermee kwetst. En het straalt soms ook op jezelf negatief misschien af.
Dat klopt. Ik denk dat als je je best doet om taalgebruik zo passend mogelijk te maken voor de ander, dat je het goed doet.
Ja, effectiever wordt die communicatie in ieder geval.
Ja. En,
wat vond je het leukst aan die job?
Ik vond het geweldig om door het land te rijden en allerlei presentaties te geven.
Ja.
En ik vond het heerlijk om ook een beetje dwars te zijn.
Ja, hoe bedoel je?
Nou, op een bepaald moment kregen we de verzoek of dat er een documentaire over mijn werk gemaakt kon worden. Dus ik ben 2 jaar lang gevolgd door een cameraploeg. En uiteindelijk is daar een documentaire uitgekomen. Dat vond ik zelf ook privé een fantastische leuke uitdaging. Dat je eens een keer op die manier...
Ja, wie heeft het gefilmd?
Ja, Luc.
Nee, maar ik bedoel, welke is het, een omroep geweest? Of,
De EO heeft het uiteindelijk uitgevonden.
Ja, ja.
Dat wordt dan door zo'n allerlei... subsidies wordt dat gesponsord en dan moet 1 iemand moet dat uit gaan zenden.
Leuk.
Ja, dan kom je op plekken terecht waar je normaal nooit terecht zou komen. Dus dat vond ik een hele leuke.
Ja.
En de achterban van de Bond tegen Vloeken en een documentaire, dat past niet altijd bij elkaar. Zeker niet omdat we dingen lieten zien die niet altijd zo prettig waren misschien voor de achterban. Maar wel gewoon echt heel confronterend is hoe het gewoon werkt.
Ja.
Hoe je telkens ook gewoon met heel veel weerstanden te maken hebt.
Ja.
Dat de mensen ons bellen en gewoon 1.5 uur lang ons staan uit te vloeken door de telefoon.
Ja. Het roept dus ook iets op.
Het roept ook iets op. Ja. Ja. Het tweede wat ik heel leuk vond is om met een predikant een boek te schrijven. En dat heette De Dominee Leert Vloeken. Kijk, als je de Bijbel goed leest, dan lees je dat de Bijbel soms helemaal niet zo liefkozende taal gebruikt.
Nee.
En wat daar dan ook weer de functie en de nut van is. Hè? Dus hoe dan de vloek ook soms in een gebed naar voren kan komen.
Ja,
om God de verantwoording te roepen. Dat vond ik dan wel weer ook een uitdagende setting.
Ja,
ja.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja.
En dan volgens mij daarna ga jij naar een studentenvereniging.
Ja.
IFES.
Ja.
Een christelijke studentenvereniging. Nou, dat past dan wel weer in het rijtje.
Ja.
Maar wat is het bestaansrecht van een christelijke studentenvereniging?
Ja,
Ja, jeetje, wat een vraag, denk je.
Ja, mag je jeetje zeggen trouwens?
Oh, ja, dat is een goeie. Ja.
Ja. Dus dat moet je eigenlijk nu al trakteren.
Ja, dat is een verbastering, hè?
Ja.
Ja. Kijk, now we're talking, Wilfried.
De rijbaas.
Ja.
Ja. Ja, IFES is een prachtige club. Daar zitten een heel aantal christelijke studentenvereniging bij aangesloten. De tegenhanger van de Navigators.
Ja, dat is een andere studentenvereniging.
Ja, en ja, wat nou eigenlijk de functie is van een studentenvereniging, dat is dan toch wel weer aardig. Daarbij zoeken dus gasten van dezelfde signatuur elkaar op. Om te kijken of dat ze in deze ingewikkelde maatschappij toch een beetje handig samen kunnen opgroeien.
Hmm.
Misschien is dit wel de allerbeste beschrijving daarvan. Want als je het heel erg theologisch of maatschappelijk technisch gaat doen, dan zou je zeggen, ja, die gasten moeten gewoon in de wereld en die moeten gewoon leren hoe ze voor zichzelf opkomen. En wat doen ze dan met alle christenen bij elkaar? Een beetje kleffen, nou, kerkje spelen
dat
of zo.
Dat is natuurlijk de vraag achter mijn vraag.
Ja, ja. En ik snap dat wel, want ja. Het is best onveilig als je uit een heel veilig nest komt en je gaat dan zo'n stad in en je krijgt allerlei wind van leer, krijg je links en rechts ook tijdens de studie of van andere vrienden te horen. En je moet een beetje het leven gaan uitvinden met zelf koken. En dan komt de liefde om de hoek kijken en ook nog een kerk en de maatschappij. Man, dan komt dat op die gasten af.
Ja. Geloven is best ingewikkeld.
Dat is een heidens karwei.
Ja. Ja, schitterend.
Ja, nou ja.
Nee, maar serieus, ik bedoel, ga er maar aan staan. Als jij jong bent en je gaat studeren en je komt in het studentenleven terecht en je komt nog even zeggen, by the way, even een statement maken, ik geloof.
Ja. Ja.
Dat begrijp je? Ik denk dat iedereen zegt van nou, cheers vriend.
Ja.
Gefeliciteerd.
Ja.
En nu?
Ja, dat is
maar het heeft voor jezelf heel veel implicaties.
Ja.
Als je echt serieus iets met je geloof wil en je wil nog een beetje functioneren in het leven.
Ja.
Overigens denk ik, Wilfried, dat het eigenlijk veel makkelijker is dan we denken. Maar dat we het zelf heel moeilijk maken als gelovigen. Denk je, heb je dat niet wel eens het idee? Als ik even terugkijk naar mijn eigen leven, ik ben nu 47. Mm-hmm. Daar heb ik volgens mij heel wat jaartjes veel te spastisch daarin gestaan.
Ja.
Waarmee je eigenlijk gewoon iedereen die dan niet gelovig is, afstoot.
Ja.
Dat is ook niet echt de bedoeling van het geloof.
Ja. Nou, sommige jongeren vinden gewoon het woord geloven ook al heel lastig. Wat is dat dan? Wat betekent dat dan? Dus ik ben ergens in opgegroeid en dan hebben ze een gevoel dat ze een keuze moeten maken. Ga ik nou wel geloven of ga ik nou niet geloven? Wat is dan geloven eigenlijk? Wat is dat dan? Is dat een denken of is dat een trend in je hoofd? Of is dat een uiting? Is dat gedrag? Dus... Het hele concept geloven komt eigenlijk opeens in het zonlicht te staan.
Ja.
En ja, dan, wat is dat dan als je naar je vader en moeder kijkt? Ja, dan gaan ze naar de kerk en dan bidden ze. Is dat dan geloven? En
ja, je wordt bijna gedwongen om zelf in dat pad wat je dan zeg maar gewandeld hebt tot dan toe, waar het allemaal nog redelijk recht op recht aan was, een eigen pad.
Ja.
Dat is lastig hoor. Het gaat heel erg over je identiteit trouwens.
Ja, dan gaat het opeens over wie jij dan bent.
Ja.
Wil je wel geloven?
Hoe verhoud ik mij?
Ja, en wil je die investering doen? En geloof je dat geloven uiteindelijk iets oplevert of nuttig is? Of een nuttigheidsbeginsel gaat natuurlijk ook spelen. Ja,
kost het je alleen maar.
Ja, en daarom vind ik het echt heel gaaf dat we soms ook trajecten deden met een groep studenten. Een maand lang niet geloven. Kijken of dat lukt. Dus hoe ver zit geloven eigenlijk in je?
Jij bent wel van de controverse, hè? Dat is mooi. Ik hou ervan.
Heel aardig, ja.
Ja. Mijn vader had jou ook al een mooi figuur gevonden. Moet ik opeens aan denken.
Ja. Ja, kijk. Als je dwars gaat staan, dan weet je ook precies waarom je vroeger recht hebt gestaan.
Hmm.
En als je altijd maar rechtdoor blijft lopen, ja. Soms moet je gewoon ook eventjes het experiment of de pilot aangaan om te kijken wat er dan gebeurt.
Ja.
En dan ook gewoon te ervaren van, nou ja. Er gebeurt niet zoveel. Dus ja, wat heeft dan geloof uiteindelijk voor jou van betekenis? Wil je het van betekenis geven? Dan gaan we erin verdiepen. Wil je het afscheid vernemen? Dan gaan we het ook netjes doen. Want ja, hoe zit dat dan? En als je dan opeens die weerstand ziet dat een student niet van zijn geloof af wil, dan krijg je mooie gesprekken.
Ja, dat laatste vind ik echt interessant. Want dan heb je het eigenlijk over, want dit vind ik het verrotten van geloof.
Mm-hmm.
laat ik het zeggen, niet van geloof, maar van het kerkelijke instituut. Dat je heel vaak op een punt komt waar iets niet mag. En dus mag het er niet zijn. Dus mag er niet over gesproken worden. En mag je het eigenlijk niet denken. Dat is eigenlijk al verwerpelijk. En dan kom je in een spagaat.
Ja.
Want ja, bij wie moet je dan terecht? Dus ik sta in het studentenleven. Ik voel mij daar misschien op sommige momenten even onhandig of niet op mijn plek. Of hoe verhoud ik me tot deze situatie? Maar als ik achterom kijk, is er niemand bij wie ik terecht kan. Want ja, als ik daarover ga praten, dan ben ik opeens een paria.
Ja.
Begrijp je? Dat is wel een dingetje.
Ja. Dan mag ik de vraag stellen? Mag ik het denken? Mag ik ergens tegen zijn? Dat zijn natuurlijk hele belangrijke vragen. En als je in een studentenvereniging komt, mag dat opeens.
Ja.
Je mag opeens die vraag wel stellen. En we hadden
de hele academische wereld is eigenlijk gebaseerd daarop.
Ja, en daarom was het ook zo spannend. Hoeveel gasten houden wij nog bij het geloof? Omdat alles opeens
ter discussie wordt gesteld.
Ja, ja, ja. Ja. En daarom ben ik ook blij dat we zo'n 50 studentenwerkers hadden door heel Nederland. Waarbij studenten dan gewoon naartoe konden gaan om die spannende vraag te stellen.
Ja.
En ja, gasten gaan dan experimenteren. Als je altijd gehoord hebt dat roken niet goed is, is het toch best wel eens aardig om eens een keer uit te vinden wat roken is.
Nou, het is interessant, hè? Want kijk, we zitten nu in een podcast voor ondernemers. Dat is onze doelgroep. En natuurlijk ook leidinggevende en marketeers, et cetera. Maar even grosso modo hebben we het over de ondernemer. En we hebben het in deze podcast over persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling. En omdat we storybrand zijn, houden we van verhalen. Het is nu 2024. Jij en ik zitten hier. Wij zijn allebei gelovig. Wij zijn opeens de uitzondering op de regel in Nederland. En misschien wel goed voor het historisch perspectief. Dat was jaren geleden niet zo.
Ja.
We komen uit de verzuiling. Dat hebben we denk ik op school allemaal nog wel meegekregen. Maar het was eigenlijk veel normaler in ons land dat je gelovig was dan atheïst.
Ja.
En atheïst vind ik dan al een beetje een negatieve term, want ja, iedereen gelooft wel iets tegenwoordig, hè? Maar even het christelijke geloof heb ik dan over. En ik wil dat toch even duiden, want er kunnen ook mensen zijn die naar deze podcast luisteren en denken van ja, waarom nodigt die Wilfried uit en waarom staan ze zo lang bij stil het geloof? Het gaat toch over ondernemen? Kun je me nog even wat marketingtips geven? Maar ik vind het juist beren interessant, want dit gaat ook over het leven. En ik kan me ook voorstellen, we hebben het nog helemaal niet over gehad. Hoe kan het dat jij nog steeds gelooft terwijl je zoveel ellende op je bord hebt gehad? Dat zijn allemaal van die wezenlijke vragen.
Nou ja, kijk.
Hoe kijk jij ernaar? Want ik geef nu eventjes een beetje mijn perspectief op de zaak. Maar ik ben vooral benieuwd naar jouw perspectief op de zaak.
Ik kom van 1970. Dus ik ben ook inderdaad opgegroeid in een Nederland die christendom, het geloven heel normaal vond.
Ja.
En ik leef nu in een Nederland waarin dat niet meer zo is.
Nee.
Ik woon in Brabant. En men denkt dat dat een heel katholieke omgeving is. Maar er zijn heel veel mensen, bijna iedereen is katholiek, maar niemand is meer gelovig.
Nee.
Dus dat is een cultuurkwestie geworden. En het is niet meer een geloofskwestie geworden. Dus als we mensen in de politiek horen zeggen, we moeten de christelijke principes vasthouden, betekent niet dat ze per se gelovig hoeven te zijn. Dus dat is verschoven.
Ja.
En dat is ook wel aardig, want dat kun je in een bedrijf ook hebben. Je kunt mensen zeggen, ja, weet je, die producten vind ik niks, maar ik vind gewoon het concept wel aardig.
Ja.
Wat we hier doen.
Ja.
En dat mag ook bestaan. Dat vind ik ook aardige concepten.
Ja.
En ja, juist doordat ik zo vaak getest ben in het leven, ben ik ook heel vaak getest in het geloven. Had ik daar nou eigenlijk hulp bij? Of nee, ik denk dat ik het allemaal een beetje zelf heb uit moeten vinden.
Ja.
En juist misschien wel de kerk als een beetje een onmogelijk instituut gezien, die je daarin kon begeleiden. Omdat wij afwegingen en keuzes moesten maken waarvan de kerk zei, ja, daar staan we eigenlijk niet achter.
Mm.
Dus ze waren eigenlijk heel onthand hoe ze ons moesten bijstaan.
Ja.
Dus dan word je ook heel sterk op jezelf geworpen. En dan ben ik er wel achter gekomen dat ik het eigenlijk niet zonder God kan.
Maar even om het nog moeilijker te maken, hè, want zeg even dat als de luisteraar een afspiegeling is van onze maatschappij, dan is de gemiddelde luisteraar niet gelovig.
Ja.
Dus dan heb je het over gelovig of niet gelovig. En dan eigenlijk hebben gelovigen het ook nog over de kerk. En dan kom je op, en daar zit echt wel een degelijk verschil. Ik leg wel eens aan mijn niet gelovige vrienden uit van ja, maar kerkelijk zijn of een kerkelijke achtergrond hebben is niet hetzelfde als gelovig zijn. Hè?
Ja.
Ik zou bijna willen zeggen, je hebt de term religieus en je hebt de term gelovig. En daar liep Jezus in zijn tijd natuurlijk ook al tegenaan met de Sadduceeën en Farizeeën. Die wisten het beter.
Ja.
En daar heeft misschien was Jezus... Ik ben benieuwd wat er zou gebeuren als Jezus vandaag op aarde zou lopen. En in de gemiddelde kerk zou komen. Of die dan niet veel meer daar zich van gedistanceerd zou hebben.
Ja. Als je die vraag aan mij stelt, hoe zit dat dan? Wat is dan geloof? Heb ik dan de kerk bij nodig? Nou, ik zie de kerk niet als hoogste instituut, maar ik zie de kerk als een ondersteuning van waar ik mee bezig ben in mijn leven. Mm. En daar zitten mensen in en die mensen kan ik aanspreken en die mensen kan ik bevragen en die mensen kunnen mij helpen. Al was het soms met een taart bakken of soms met een gebed uitspreken. Ja. En dan vind ik het misschien helemaal niet zo leuk dat ze gebed uitspreken, maar ik vind het wel heerlijk om te horen dat ze het hebben gedaan.
Ja, het is geen pleidooi tegen de kerk.
Nee. En wat doet dan geloven met mij? Nou, dat geeft mij een bepaald perspectief.
Ja.
Dus ik vind het heerlijk om te geloven dat er een God is die met me meeleidt en die straks ook een leuk plekje voor me heeft in de hemel, zodat ik mag thuiskomen. Want de vraag is of dat ik het leven hier op aarde zo leuk vind. Ik ben bezig met een soort groter perspectief, een wijder perspectief, een enorm wijdswenkend perspectief. Dat van het leven wat na dit leven komt.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk ook best wel zin in.
Ja.
Ja, als je ziet hoeveel pijn ik moet lijden elke dag. En hoeveel medicijnen ik moet nemen. En elke dag moet ik me injecteren. En dan moet ik weer naar het ziekenhuis. Ik vind het leven gewoon best een gedoetje.
Ja.
Ik vind het gewoon best wel zwaar.
Ja.
Maar als je daar doorheen mag zien van, oh ja, maar ik mag een soort perspectief hebben. Ik mag mensen helpen. Ik mag mensen begeleiden. Die dan ook weer een nieuw perspectief krijgen. Ja, daar kan ik enorm van genieten.
Ja. En hemel op aarde, hoe zie je dat dan? Hoe zie je dan, zeg maar, God voor jou? Het is toch hopelijk geen wachten tot. Maar in jouw geval, hè, dat vind ik dan, laat ik dat vooropstellen, even vanuit de empathie. Ik begrijp natuurlijk als geen ander dat als jij dit zo beschrijft, heb ik geen recht van spreken meer. Want dan heb jij het wel een stuk zwaarder dan ik.
Ja. En dat zou misschien...
En toch durf ik die brutale vraag te stellen van, joh, maar is het dan niet een wachten tot?
Nee, het is geen wachten tot, want als jij mij zou kunnen zien, jij kunt mij zien, maar de rest niet, dan zie je ook twinkeling in de ogen en dan zie je ook een bepaalde joie de vivre, maar ook een lol om tegen zulke dingen te zijn of gewoon lekker dwars te zijn. En dat kan ik allemaal omdat ik het meegemaakt heb, wat ik meegemaakt heb.
Ja.
Want dat geeft je een soort vrijbrief om gewoon lekker overal ook doorheen te zwermen en dwars te zijn.
Ja.
Dus die lol is er wel. En ik geniet van mijn kinderen en ik geniet van mijn kleinkinderen. En dat is prachtig en toch.
Ja, als je het even in het perspectief zet van het eeuwige.
Precies.
Is het nu maar karig.
Ja, en toch geef ik het leven een 10. Maar straks wordt het 1000.
Mm, wauw. Maar even over dat perspectief. Hè? Want dan heb je het eigenlijk over. Want het leven is eindig. Jij wordt er keihard mee geconfronteerd. Dus dat dwingt je misschien ook wat meer dan bovengemiddeld in een mensenleven die niet te kampen heeft met kanker of dat soort zaken. Eeuwigheidsperspectief, wat doet dat met de keuzes die je vandaag maakt? Want ik zou bijna iedereen... toch ook, en dat zeg je net, want ik zou toch bijna iedereen ook wel willen gunnen. Hè, niet wat ik mee heb gemaakt, maar wel de les die ik heb geleerd.
Ja.
Dus hoe verhoudt die... Jij bent dus met grotere dingen bezig dan alleen wat hier en nu.
Ja. En dat geeft mij een vrijheid om allerlei dingen te doen die ik misschien normaal niet zou doen. Kijk, dus als iedereen wist dat je maar 40 jaar zou worden. Ik ben nu 53. Dus ik kan al 13 jaar, kan ik gewoon in een tijd leven van denk van, oh ja, ik heb het gewoon geregeld tot mijn 40ste en daarna kun je alles is extra.
Ja.
Dat is heel leuk, want dan kun je gaan fladderen, dan kun je gaan, kun je gaan freewheelen, dan kun je vrij zijn en blij zijn en dan komt het gewoon. Dus dan kun je gewoon afwegingen maken. En die zijn soms pittig, omdat ik natuurlijk ook gewoon mens ben en dingen wil bereiken en dan lukt het niet.
Nee.
Ik heb afscheid moeten nemen als bestuurder van een organisatie. Niet omdat ik het leuk vond, maar ook omdat ik hartstikke ziek was.
Ja.
En ik had echt wel een leuke functie.
Ja.
En toen moest ik het opeens allemaal weer zelf gaan doen. Het is echt ploeteren. Het is echt zwaar.
Maar ook nog vrij recent. Want je bent vrij recent voor jezelf begonnen ook weer.
Ja, Een goed jaar geleden ben ik helemaal fulltime voor mezelf begonnen. Ja.
Ja, die snap ik ook dan niet. Want dan zoek je dus ook weer geen zekerheid.
Nee, waarom zou ik zekerheid hebben?
Nou dit, ja, dat hebben we niet. Nee, maar goed, je kan ook denken van, nou weet je, misschien wel handig om in loondienst te zijn.
Ja, want, ja. Nee, ik was directeur-bestuurder van IVEST, die studentenkoepel. Toen werd ik heel ernstig ziek.
Mm.
Toen heb ik mijn contract opgezegd. Ik kon natuurlijk gewoon wachten tot de UWV me ging afkeuren. En dan was ik gewoon 100% afgekeurd. Dan kreeg ik gewoon lekker een uitkering. Maar die mogelijkheid heb ik op mijn 21ste ook al gekregen.
Ja.
En die heb ik ook naast me neergelegd. Omdat ik dacht van ja, dat wil ik niet.
Nee.
Hey,
en dan teken je een soort eindigheid.
Ja, dan maar. Ja,
dan is het ook. Ja. Geloof je ook dat het dan sneller gebeurt als met je? Ja, dat is misschien een beetje pittig gezegd, maar ik heb wel het idee dat dat zegt ook iets over jouw lust om te leven.
Ja, dat zou mentale zelfmoord zijn geweest. Want als ik niet meer mag doen wat ik graag zou willen doen, dus als ik aan de leiband van een UWV of van een verzekering moet lopen, ja, dan mis ik
de doodvonnis, toch?
Ja, dat gaat niet goed. Dus dat heb ik op mijn 21ste geweigerd, ook nu weer. Ik dacht van, ik ga dat niet doen. Dus liggend op mijn bed, toen ik al anderhalf jaar op bed lag, heb ik gewoon besloten, ik stop ermee. En ik ga gewoon een 4-5 maanden even niks doen. En dan ga ik daarna kijken wat ik nog kan.
Wat voor mooie dingen heeft het je gebracht dan?
Die bedoelt dit nieuwe bedrijf.
Ja.
Ja, wat niet. Ik heb samen met een collega hebben we dit bedrijf opgericht. Een paar maanden later hebben wij nog een jonge gozer aangetrokken. De een is 29, de ander is 21. Ik zit met als een oude man, als 53-jarig zit ik tussen die twee gasten. En de een is psycholoog, de ander is studentenpastor. En dat spettert en dat spattert alle kanten op. En we vroegen, wat gaan we doen? We zeggen, ja, wat niet? We kijken gewoon wat er op ons afkomt. En
briljant.
En we hebben een website gebouwd waarvan we dachten dat is ongeveer wat. Maar die website hebben we nooit verspreid. Want we zeiden van steen voor dat mensen komen omdat onze website zo mooi is. Dan zijn we niet het bedrijf dat we willen zijn. Wij zijn drie mensen met drie karakters en drie persoonlijkheden. En als mensen komen, dan moeten ze het doen vanwege ons.
Ja.
We zijn heel aangenaam dwars.
Mm.
En soms ongestoord rechtlijnig.
Mm.
En en we zijn de marketeer van onze eigen persoonlijkheid. En die moeten we dan maar vergroten. En dat heeft heel veel mensen aangesproken. En daar genieten wij heel erg van. Dat we.
Wat doen jullie? Wat leveren jullie?
Wij leveren vertrouwen.
Oké, hoe?
Ja, door gewoon te laten zien wie we zijn. En wij gaan met name met mensen in de slag die bestuurder zijn. Bestuurslid, directeur. Raad van Toezicht. En daarmee trekken we op. Omdat op dat plekje het heel eenzaam is.
Ja.
En wij krijgen allerlei vragen. En omdat mensen ons al na korte tijd veel vertrouwen durven te geven. Mogen we met hen meedenken. Mogen we hele diepe vragen beantwoorden. En trekken wij een langere tijd met een bedrijf op. Om te kijken hoe dat zinvoller, duurzamer is. We zijn nou met een groot bedrijf bezig om de volgende generatie naar voren te schuiven.
Ja.
In aandeelhouders, maar ook in directie. Een nieuw MT te maken binnen een groot accountantskantoor. We zijn bezig met een groot bedrijf die allemaal planologen in dienst heeft. Hoe we die directeuren beter samen kunnen werken. Op dat niveau zit ons werk. En dan zit Daniel, mijn collega, met name met alle persoonlijkheidstesten. En hoe die dan mensen op elkaar reageren. En ik meer als een bestuurder die ja wel de klappen van de zeep kent, weet je wel.
Ja.
Ja.
Schitterend, prachtig. Ook wel, God heeft wel humor, hè? Want jij zit dan als protestant in een katholieke abdij. Dat vind ik dan wel heel mooi, hoor.
Ja, wij wonen tegenwoordig in een abdij.
Ja. Ja.
Abdij de Mariënkroon in Nieuwkuik. 9 hectare tuin heb ik. En mijn buren, dat zijn ja, de moderne religieuzen. Nu zouden mensen zeggen, oh, dat zijn monniken of nonnen, maar zij laten zich niet zo graag noemen. Dus wij wonen daar in zo'n gemeenschap waarbij en religieuzen en leken, zoals ik dan ben, bij elkaar wonen. En ja, het is prachtig daar. We hebben daar een heerlijke omgeving om allerlei groepen te ontvangen. En we hebben 40 slaapkamers om mensen te laten slapen en te overnachten. En
Fantastisch. Ja,
het is Walhalla voor een beginnend bedrijf.
Ja, mooi.
Ja.
Echt mooi. Je liet me de foto's zien, dus ik kom zeker snel langs. Je zei al, deze podcast hadden we daarom moeten opnemen.
Ja.
En dan doen we dat de volgende keer.
Ja.
Waanzinnig. Dus dan heb je zo'n reis gemaakt. En dan, what's next? Binnen je bedrijf. Of met je bedrijf. Of
ja, dat,
waar ben je mee bezig op dit moment?
Waar wij nu heel erg van genieten is dat met name Jonathan, mijn collega, die is de gastheer.
Ja.
Dus allerlei mensen komen nu bij ons op retraite. En hij helpt mensen om in de stilte en in de rust te komen. Dat is nog best een gedoetje. En dan komen de mensen uiteindelijk in dag 3, 4 tot stilte en rust. En dan komen ze ook tot bezinning en soms tot wonderlijke vondsten over hun leven. En wij helpen hen daarbij bij een goede gesprekken. En dat mogen we binnenkort ook doen voor 750 jongeren. We hebben een grote subsidie binnen weten te slepen, waarbij we 750 jonge gasten tot 25 jaar, tot 30 jaar een retraite kunnen aanbieden, waarbij wij hen helemaal begeleiden in het schrijven van wie zij zelf zijn.
Wauw.
Dat is een soort persoonlijk cv. Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat zijn mijn bijdrages? Wat zijn mijn behoeftes? Wat is mijn vervorming helaas ook? Hmm. Waar gaan mensen rekening mee moeten houden als je mij in dienst neemt? Of welk belang kan ik hebben als ik ergens vrijwilligerswerk ga doen? En wat zit er dan in me? Wat mag er dan uitkomen?
Wauw. Dit is mooi, man.
Ja, hè?
Dat raakt me.
Ja, hè?
Ja. Ik krijg echt kippenvel als je dat vertelt.
Ja, joh. Dan komt toch weer de schoolmeester, hè?
Ja, en ook purpose, doel. Mm-hmm. Dit is misschien wel een van de meest, hoe moet ik het noemen? In onze maatschappij zitten een aantal dingen die ik niet begrijp.
Mm-hmm.
En een van de dingen die ik niet begrijp, kijk, ten eerste is het leven natuurlijk zo dat je de lessen leert. En dan een retro perspectief kunt zeggen van ja, toen had ik ze nodig.
Yeah.
He, dus dat is natuurlijk het leven.
Yeah.
Dat is een avontuur.
Yeah.
Maar tegelijkertijd kom ik zoveel mensen in mijn leven tegen. Ook vooral de laatste periode ben ik hier zelf heel mee bezig. En dan hoor je het dus ook van anderen. Ik kom mensen tegen die, als jij en ik ze zouden spreken, zou je denken, nou, ze hebben het gemaakt in het leven. Ze mm-hmm. hebben alles voor elkaar.
Mm-hmm.
En dan praat je met ze en dan hebben ze dat helemaal niet voor hun eigen mm-hmm. gevoel.
Ja.
Dan zeggen ze eigenlijk vandaan, als ik het over mocht doen. Mm-hmm. En dat soort zinnen of dingen als, ja, ik sta nu op zo'n kruispunt en ik zou wel heel graag een andere kant op willen, maar dan moeten ze zekerheden op gaan geven. Mm-hmm. En daar gaat mijn hart wel harder van kloppen. Hè? Ik bedoel, ik ben heel dankbaar met wat ik nu doe in mijn professionele carrière met de twee bedrijven die we hebben. Dat vind ik fantastisch om te doen. Maar als je dan aan mij vraagt, wat is de diepere betekenis van het leven? Of wat heb ik hier op aarde te doen? Dan denk ik dat er ook een maatschappelijk iets weer bij mij naar boven gaat komen, waar ik vroeger heel erg mee bezig ben geweest. En dat zit op dat vlak van, wat kunnen wij nou aan kinderen en jongvolwassenen meegeven, waardoor, kijk wat er nu gebeurt in de samenleving, en dan hou ik op, dan ben ik benieuwd naar jouw visie erop, maar je zit op school, basisschool. Dan moet je al heel gauw een CITO-toets gaan doen. Dan wordt er iets van een stempeltje op je gedrukt, van nou, dit kan je wel, dat kan je niet. En dat bepaalt dan min of meer de middelbare school. Ook wie van je vrienden waar naartoe gaan, bepaalt het ook. Je ouders zeggen er nog iets over. Dan zit je op die middelbare school, dan moet je een beroepskeuze gaan maken. Dan zit je in die beroepskeuze en dan voor je het weet ben je afgestudeerd. Mm-hmm. Heb je een baan, heb je ergens een plek waar je woont, heb je misschien ook nog een relatie. En dan voor je het weet ben je 40 plus en dan kijk je terug, maar was dit wat ik wilde?
Ja.
En past dit bij mijn talentenpakket?
Ja.
Dat is toch wel een beetje de gemiddelde reis van de mens.
Ja.
Kan dat niet beter?
Ja. Dat klopt. En dat komt omdat wij in Nederland wonen en een onderdeel zijn van een stukje noordelijk Europa die heel erg bezig is met nuttigheid. En we moeten gewoon heel snel moeten al nuttig zijn en moet geld verdiend worden en moet iets gaan doen. Maar ja, een leuk gesprek met je moeder over wie ben je nou eigenlijk en wat is je bijdrage aan de maatschappij, die gaat wat dieper, hè? Die gaat het waarom ben je zo en wat mag je dan bijdragen? Mm-hmm. En als we die jongelui daartoe kunnen verleiden dat ze die gesprekken aangaan met degene die voor hen zijn geweest of naast hun staan. En ze mogen bij ons op de abdij 4 dagen, ja, 4 keer 24 uur gewoon zijn. En ontdekken wie ze zelf zijn en wat voor prachtige talenten ze in zich dragen en hoe ze dat kunnen gaan vormgeven. Ze mogen gesprekken voeren met de mensen die daar wonen. We hebben een heel internationaal gezelschap. En we hebben daar moderne religieuze wonen. En er komen ook allerlei ondernemers daar. En als ze met hen die gesprekken voeren, wie bent u dan? En wie ben ik dan? En hoe zit dat dan? En opeens verdwijnen die hiërarchische lijnen of leeftijden verdwijnen dan. En we gaan gewoon praten over hoe zit het leven eigenlijk in elkaar en hoe ingewikkeld vind jij het? Dan heb je mooiere gesprekken die verder gaan dan nuttigheid.
Ja.
Die gaan dan ergens over de bedoeling van de mens.
Ja, zijn versus doen misschien.
Ja, dat is ook een goeie.
Maar je noemde net Noord-Europa, dus in andere landen is dat anders? Ongetwijfeld, hè? Ik bedoel, begrijp ik, maar kun je dat duiden?
Nou ja, ik heb in Zimbabwe gezeten een tijd.
Serieus?
Ja.
Die heb ik even gemist.
Ja, dat is maar goed ook.
Nee. Je wou dat je het zelf gemist had.
Ik heb een tijd meegedaan met een exchange program.
Ja.
Met een zendingsorganisatie. Dus ik ben daar een tijd geweest. En daarnaast zijn Zimbabwanen bij ons in huis geweest. Om gewoon te leren van elkaar cultuur. En de wijze waarop we zijn. Ja. Dan praten we heel anders over nuttigheid.
Hmm.
Dan praten we het gewoon over hebben. Zij hebben het gewoon over. Hoe kan ik in leven blijven?
Ja.
En wat is mijn bijdrage aan de community? En hoe kan ik uiteindelijk iemand spreken die een goed verhaal vertelt. Zodat ik wijzer kan worden.
Hmm.
Dat zijn andere principes die er gelden. Dus nuttigheid is er niet. En dat verwijten wij natuurlijk ook hen. Hè? Als wij daar rondlopen zeggen we zonde. Dat stukje grond is niet verbouwd.
Ja.
En ze kunnen toch veel betere hutten bouwen dan deze dingetjes.
Ja.
Maar dan zitten wij met ons nuttigheidshoofd in een andere cultuur. En dat past niet bij elkaar.
Nee.
En de bus rijdt niet omdat hij om 7:15 vertrekt. De bus rijdt daar omdat de chauffeur denkt, nou vandaag ga ik.
Ja, ja. Ja, dat is anders.
Dat is heel anders.
Nee, goed, het is logisch dat wij dus zeg maar een bepaalde luxe misschien ook hebben. Mm-hmm. Dat we ons kunnen bezighouden met persoonlijke ontwikkeling. Want we hoeven niet bezig te zijn met overleven.
Ja, maar in de Afrikaanse cultuur vertellen ze allemaal verhalen aan elkaar. En dat doen ze dan in groepen of stammen.
Ja.
Waarbij heel veel wijsheid in zit.
Ja.
En wanneer hebben wij dat goede gesprek nou nog in een familiekring?
Ja, niet.
Nee, dat doen we niet meer zoveel.
Nee.
En dat is jammer. Ja. En dat moeten we denk ik weer leren. En daarom storytelling. Dat mag wel wat breder worden, maar dan in de hele maatschappij.
Ja. Ja. Het echte gesprek.
Het echte gesprek, ja.
Ja. Maar die begint bij hele goede vragen stellen.
Ja. Heb jij dat nou gedaan vandaag in de podcast aan mij?
Dat mag jij beoordelen.
Ja, dat was heel goed zo.
Welke vraag heb ik nog niet gesteld die je heel graag had gewild dat ik die stel?
Ben je gelukkig?
Ja, ben je gelukkig, Wilfried?
Ik ben ontzettend gelukkig. Ondanks zoveel dingen die in mij is overkomen.
Ja.
Maar daar zit geluk niet in. En geluk zit niet in een dikke auto of in een dik huis of heel veel poen op de bank. Geluk zit echt van binnen dat je mensen om je heen hebt die je van je houden.
Ja.
Die je steunen als het lastig is. Soms juist door een schop onder je kont te geven.
Maar dat klinkt als een cliché voor heel veel mensen als je dat zegt.
Mm-hmm.
Bij jou voel ik een bepaalde doorleeftijd. Ik zie ook hoe je erbij kijkt.
Mm-hmm.
Is dat perspectief door wat je hebt meegemaakt ook veranderd? Zou je hier anders zitten als je niet al die shit op je bord had gehad?
Ja, dan kijk ik bijvoorbeeld naar mijn familie of andere leeftijdsgenoten. Het is heel lastig voor mij om dat voor te stellen, omdat ik zo'n heel ander leven heb gehad.
Ja, dan kan je bijna niet meer omdenken.
Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer.
Kijk, ik kan je rationeel geeft iedereen je gelijk.
Ja.
Daar zit het niet in. En toch jaagt iedereen erachteraan.
Ja, maar mensen,
dat mag ik niet zeggen. Niet
mensen om ons heen vinden wij dat wij al wel een gek gezin hebben. Omdat we atypisch zijn. En gewoon andere afwegingen maken dan de rest.
En wat maakt jullie een ander? Vind je dat ook?
Ja, Ik moet dan even anderen napraten. Hè? Dus het gemak waarbij we teleurstellingen verwerken bijvoorbeeld. En mijn zoon kreeg te horen dat hij kanker had. En een maand later hoorde hij dat hij geen nabehandeling nodig had. En dus gelijk de volgende dag heeft hij een reis geboekt naar Athene om het even lekker in zijn eentje te verwerken. 6 dagen backpackend daar.
Wauw.
Dat is niet heel regulier. En daar trekken soms mensen ook een wenkbrauw bij op. Dus wij vertellen het ook maar niet tegen de rest, want ze begrijpen het toch niet. En dat begrijpen wij dan.
Hmm. Ik heb jaren geleden ben ik bij je thuis geweest. Wanneer was dat? Weet jij dat nog? Hoe lang dat geleden is?
8 jaar geleden.
Ja, minstens toch?
Toen je misschien net met dit bedrijf begon.
Ja, ik denk zoiets, ja. Ik denk dat het 2010 of zo. Nee, 2000... Ik stapte in het bedrijf in 2015. Ik denk 2015, 2016.
Ja. Nou, 8 jaar geleden.
Ja, je hebt gelijk. Ja. Je hebt gelijk. Dus zo lang geleden ben ik bij jou. Dat was in jouw vorige woning. Dat vond ik een heel mooi huis trouwens.
Ja.
Dat er zeiden. En ik kwam daar een training geven. En voor een aantal mensen die je had uitgenodigd. En ik wat mij wel is bijgebleven, en nu ik jou beter heb leren kennen, alleen al even door dit gesprek, is dat jullie zijn wel een apart gezin. Ja. Je hebt een aparte visie op het leven. Je hebt me ook laten zien van hey, dit is een ruimte waar mensen altijd terecht kunnen.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja.
Maar oké, we weten waar geluk dan volgens jou in ieder geval niet in zit. Dat is een dikke bankrekening, een dikke auto en een mooi huis. Overigens woon je wel in een prachtige... Nee, ik probeer even de negatieve kant op te gaan. Want dus daar kunnen mensen weer zeggen van ja, maar woont prachtig. Ja. Ja. Maar waar zit het wel in? Wat is is geluk überhaupt een doel wat we zouden moeten nastreven?
Geluk is voor mij een totale tevredenheid over datgene wat je geschonken is.
Hmm.
En zodat je niet meer hoeft te werken aan iets te moeten zijn. Of iets te moeten willen. Maar gewoon dat je durft over te geven aan wat er komt.
Ja, ik ben er. Pam.
Ja. Dit is het.
Ja.
En ik ben daar heel tevreden mee. En dan kun je misschien zelfs tevreden zijn met lijden. Omdat je zegt, ja, het scherpt me, het slijpt me. Daar word ik mooier van. Het doet wel pijn. En dit kan ik niet elke dag zeggen. Hè?
Nee. Wauw. Wat zou jij mee willen geven aan, je bent ondernemer. Als je nou even richt op de ondernemer die luistert naar deze podcast en denkt, waar gaat het over?
Ja.
Wat zou jij mee willen geven? Wat is jouw belangrijkste levensles of woorden van wijsheid waarvan je zegt, we hadden het hiervoor even over wijsbegeerte.
Mm-hmm.
Maar wat wil jij meegeven?
Ja, ik denk dat als mensen echt leren te zien welke vermogen ze in zich hebben. En ze durven dat om te zetten in kracht. Dan doen ze iets wat heel dicht bij hun ligt.
Ja.
En wijsbegeerte, ja, dat gaat verder dan wijsheid. Want dan begeer je meer wijsheid, hè, wijsbegeerte. En dat is eigenlijk constante zoektocht naar het vermogen in de ander en in jezelf.
Mm.
En het vermogen zoeken in de ander en in jezelf, ja, dat is natuurlijk... heerlijk, want ja, dan ben je aan het zoeken naar wat er al is.
Wow.
En hoef je alleen maar te ontwikkelen dan. Wow. Vandaar dat mijn bedrijf ook brevet van vermogen heet. Daar hebben we ook over nagedacht. Niet brevet van kracht. Eerst maar zoeken naar het vermogen wat erin zit. En daarna zoeken hoe je dat kan omzetten in kracht.
Ja.
En dat heeft met een koppel te maken en versnellingen. Maar ook gewoon met je hele leven, je critical life incidents wat je meegemaakt hebt, dat bepaalt allemaal hoe je dat uiteindelijk gaat overbrengen.
Ja.
En dat vind ik, dat wil ik mijn kinderen ook meegeven. Doe alsjeblieft de dingen waar je van geniet.
Ja, prachtig.
Ja.
Ik heb 2 laatste vragen voor jou. Als alle billboards in Nederland een week van jou zijn, wat zou je erop zetten naar dit land?
Mm. Op de ene zou ik zeggen, doe eens lief. Op de andere, geniet van wat je kunt.
Mm. Eentje naar de andere en eentje naar jezelf.
Ja.
Mooi.
Ja.
Mag ik een grapje maken?
Probeer het eens.
ik wou zeggen, verboden te vloeken.
Ja.
Zoiets,
ja.
Nee, Dat is mooi. Wees lief en geniet van wat je kan.
Ja.
Nou, dat is duidelijk. Mijn laatste vraag aan jou. Wat inspireert jou? Heb je een boek wat je kan aanbevelen? Heb je iets wat je gezien hebt op YouTube? Of weet je, soms heb je van die dingen die op je pad komen, die je kunnen inspireren en raken, waarvan je zegt, nou, dat wil ik echt wel doorgeven. Het is mooi als een ander daar ook eens naar kijkt of dat leest.
Ja. Ja, dat zijn heel veel dingen. Maar
uiteraard.
Ik heb vorige week een boek gekregen, Omringd door idioten.
Ja.
En dat vind ik wel een heel aardig boek. Want als je durft te erkennen dat je zo naar de ander kijkt, dan weet je dat je zelf de idioot bent.
Ja.
En dat vind ik een hele aardige. Ja, dat is een ontmaskering van jezelf.
Fantastisch.
Ja.
Mooi. We gaan hem in de show notes zetten.
Oké, top.
Deze auteur, ik ben zijn naam even kwijt, maar hij heeft een aantal van dat soort boeken geschreven.
Ja.
Ja, mooi.
Omringd door idiote managers ook.
Heb jij al een boek geschreven in je leven? Ik vind jou wel iemand om een boek te schrijven.
Nee, daar ben ik denk ik te ongeduldig voor. Dus misschien moet er gewoon een auteur komen die dat gaat.
Een ghostwriter. Toch?
Ja, nou.
Ja.
Ik wacht wel af.
Nou, maar het zou wel, je hebt wel iets te vertellen.
Dankjewel.
Ja.
Ja.
Het zou ook wel passen bij Brevet van Vermogen. Het past wel bij je business.
Ja.
En het is misschien ook een legacy die je kan nalaten.
Ja, dat klopt, ja.
Ja.
Nou, daarom hebben ze wel een documentaire erover gemaakt.
Ja. Wilfried, ik wil je ontzettend bedanken voor je openhartigheid. Ik vond het een heel boeiend gesprek. Ik heb dan meer het idee dat ik hier met jou heb gezeten en toevallig hebben we het opgenomen.
Ja.
Heel mooi. En ik kom zeker een keer bij jou langs.
Dankjewel.
Ja.
Van harte welkom.
Tot spreeks.
Tot spreeks.
Ik hoop van harte dat je, net als ik, hebt genoten van dit interview. Dat er momenten zijn geweest dat je dacht, kippenvel, wauw, als je dat meemaakt en er dan zo in kunt staan en deze visie kunt hebben. Ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken. Neem het mee in je dag en maak er een mooie dag van. Tot volgende week.